Als jonge jongen ging hij met zijn vader mee naar de redactie. Daar werd hij besmet met het journalistieke en vooral het bladenvirus. Na Playboy, Elle en JFK begint Willem Baars met Motmot toch weer een nieuwe titel in bladerland. Willem, welkom in Rotterdam.
Ja, dankjewel.
Ik zei het net tegen je vriendin, van ik zie jou als Amsterdam. Mm-hmm. Willem is voor mij Amsterdam en je bent in het Rotterdamse, wat ik heel fijn vind. Willem Baars, welkom in de podcast Kan Niet Bestaan Niet. We gaan een mooi gesprek met jou voeren. Maar ik heb één vraag die ik altijd aan iedereen stel, een soort opwarmertje. Wat was jouw allereerste baantje ooit?
Mijn allereerste, nou dat was eigenlijk ook al in de journalistiek. Mijn vader was, dat was in de journalistiek. Ik heb bij de Telegraaf op de advertentieafdeling gewerkt in de vakanties. En daar moest ik, dat was toen nog niet digitaal natuurlijk, allemaal met zetwerk. Ja, moest ik iets stellen, ik weet niet meer zo goed wat, maar ik moest in ieder geval kijken of de hoeveelheid advertenties en het aantal woorden wat in een advertentie stond. Het waren allemaal kleine advertenties nog. Ja. Of dat overeenkwam met wat er blijkbaar werd gefactureerd of zo.
Ja, dat was de marktplaats van nu. Dat was vroeger in de krant. Hè? Dan had je van die kleine advertenties.
Precies.
En dan verkocht je auto en dan probeer je andere mensen te bereiken. Ja,
te koop aangeboden, te koop gevraagd. Dat had je toen. Het helemaal verdwenen.
Dus dat hele journalistieke media, dat was je al van huis uit eigenlijk?
Nou, zo ben ik er eigenlijk ingerold ook. Ja. Want mijn vader, het is best wel een apart verhaal. Want mijn vader werkte bij het Vrije Volk. Was vroeger ook een Rotterdamse krant, maar daarvoor een Amsterdamse krant. En daar heeft hij zich helemaal opgewerkt. Want hij begon al op zijn 15e te werken volgens mij. En uiteindelijk is hij daar best wel, heeft hij een goede functie gekregen. Maar in het weekend werkte hij altijd in Amsterdam. En dat was in een pand vlakbij het station. Een heel groot pand, ook zo'n pand als dit. Heel groot en met ook zo'n enge lift eigenlijk. Toen was ik denk ik een jaar of 9. En toen vond ik het altijd heel naar als hij naar Amsterdam ging in het weekend, 's avonds. Want ik had een beetje verlatingsangst, denk ik. En we woonden vlakbij een treinstation. En ik hoorde dan de trein 's avonds terugkomen. Maar toen kon ik een beetje berekenen wanneer hij ongeveer thuis kon zijn. Ja, ja. En als dat niet gebeurde, maakte ik me ongerust. Ja. Dus op een gegeven moment zei mijn moeder, ga maar gewoon met je vader mee. En dan kun jij gewoon daar op die krant een beetje rotzooien. Ja. En zo ben ik een beetje opgegroeid met dat krantengebeuren.
Dat was dat good old echte krantenredactie. Ja, met precies. Bureau aan bureau aan bureau. Met mensen achter typemachines.
Ja, klopt.
Die stukken typte. En daar ben je dus als heel jongetje bij de al terechtgekomen.
Ja.
Had jij direct een affiniteit met dat vak?
Bij het Vrije Volk nog niet. Want toen was ik ook zo'n beetje de enige in dat gebouw. Dat maakte het ook een beetje eng. Ja. Want die lift die hoorde ik dan af en toe naar boven komen. Mijn vader was ergens anders. Ja. Dat was best wel eng. Een beetje Shining-achtig ook, waar we het net over hadden. Maar later ging mijn vader naar de Telegraaf. Want er waren hele vervelende dingen gebeurd bij het Vrije Volk. Met pensioenafdracht of zo. Dat ging niet goed. En toen is hij bij de Telegraaf met beide armen ontvangen. Ja. En toen ging ik ook mee. En toen hielp ik hem ook een beetje mee. Dat was amateurvoetbal verslagen maken. Okay. En dat vond ik wel te gek, ja. En toen zag ik ook die sportredactie en de kunstredactie. En uiteindelijk, ik hield enorm veel van popmuziek. Wist er ook veel van af. En toen heb ik eigenlijk gevraagd aan de hoofdredacteur of ik stukjes over popmuziek mocht schrijven voor de Telegraaf. Ik was toen 17. En die was dat gezeur van mij een beetje zat. En toen zei hij op een gegeven moment, maak maar wat. En dat werd geplaatst. En toen was ik popjournalist bij de Telegraaf.
Weet je nog een van je eerste stukjes?
Ja, was Frank Zappa. Want ik was een enorme Frank Zappa fan.
Wow.
In Ahoy, want die speelde die toen. En, maar dat was een heel slecht stuk. Want daar heb ik gewoon de hele nacht over gedaan toen om dat te tikken. Want ik dacht dat ik het echt goed kon, maar ik kon het helemaal niet. Dus ik heb mezelf een beetje ook dat schrijven aangeleerd uiteindelijk.
Ja, dus je bent een self-made man, self-made journalist.
Ja, ik heb wel Nederlands gestudeerd, nooit afgemaakt. Maar ik heb dat schrijven heb ik mezelf eigen gemaakt.
Dus popmuziek ben je gaan doen, heb je dat lang gedaan?
Ja, heb ik heel lang gedaan.
Ja.
Voor de Telegraaf een jaar of 4. En toen, dat was toen toch de grootste krant van Nederland. Dus ik was best wel jong. toen ben ik vervolgens bij het ontstaan van de Hitkrant betrokken geweest.
Oh, wauw. Ja.
Ja, was ook leuk. Dat was eigenlijk het allerleukste, want daar deed ik wekelijks 3 of 4 interviews. Dus ik heb David Bowie geïnterviewd bij Top Op nog, want die trad toen op bij Top Op. Iggy Pop, weet je wel, dat soort artiesten. Maar ook de havenzangers, want die zaten dan samen in dezelfde studio.
Ja.
En dat werd dan op 1 dag opgenomen.
Hitkrant was voor de wat jongere mensen die dit luisteren, die zullen denken, waar heb je het over? De Hitkrant was zeg maar wat later MTV is geworden. Ja. En wat nu eigenlijk gewoon YouTube en het internet is daar haal je wekelijks daar haalde je je nieuwe artiesten uit. Als puber haal je daar ook van een beetje, hoe ga je met meisjes om? Of meisjes met jongens om, en dat soort zaken. Ja. Ik heb dat inderdaad, de Hitkrant heb ik ook gelezen. En je hebt ook, als je bij jou op je LinkedIn kijkt, heb je wel stappen gemaakt. Dus je bent van schrijvende pers, ben je ook naar een stapje naar boven gemaakt.
Ja, dat klopt. Ik heb wel een beetje, ik was altijd op het goede moment op de goede plek. Dus ik heb wel een beetje geluk gehad, vind ik zelf ook. Maar ja, ik ook wel hard voor gewerkt. Want ik na Hitkrant heb ik nog een paar jaar les gegeven op een school, Nederlands ook gegeven. Maar ondertussen ook blijven schrijven over voetbal bij de Telegraaf.
Ja.
Maar dat was alleen het weekend.
Ja.
En toen ben ik uiteindelijk, ik heb ook nog een tijdje voor Oor geschreven. En toen...
Nog zo'n klassiek blad.
Ja. Bestaat ook nog steeds. En nog steeds wel een tof blad, vind ik. En toen, toen wilde ik bij Muziek Express terechtkomen. Want ik zag een advertentie voor Muziek Express Popfoto. En dat was toen nog een gezamenlijke redactie. En daar ben ik toen terechtgekomen. En Popfoto was toen het grootste popblad van Nederland.
Ja.
Echt een meisjesblad was het eigenlijk. Ja. Met George Michael, Madonna.
Ja.
Maar die had een oplage van 500.000. Elke maand gingen er gewoon 500 tot 600.000 nummers de deur uit.
Ja.
En daar heb ik ook ontzettend veel artiesten geïnterviewd. Van Tears for Fears, George Michael. Noem maar op eigenlijk. Iedereen.
Ja. Ja.
En toen vervolgens Muziek Express, dat ging toen op een gegeven moment, liep het minder goed. En toen dreigde het te gaan stoppen. Maar ik dacht, ik wil gewoon toch hier binnen de VNU, dat is VNU nog, blijven werken. En Playboy was het enige blad waar ik echt naar opkeek. Want het was toen ook nog heel high-end en goede schrijvers, goede fotografen. Dus ik heb toen een jaar lang mijn best gedaan om daar te komen.
Ja.
En uiteindelijk kwam er een vacature en toen dachten ze als eerste aan mij en zo ben ik daar terecht gekomen.
Ja, wat voor functie had je daar?
Redacteur gewoon.
Ja.
Ja, dus ik moest me ook best wel, er zat toen een hoofdredacteur, Jan Heemskerk senior was dat. Die is helaas vorig jaar overleden.
Ja,
ik ken hem al. Super streng.
Ja.
Dus ik kreeg echt lastige opdrachten in het begin. Mijn eerste opdracht was een Amerikaans interview met... hoe heet hij nou? De komiek Eddie Murphy moest ik vertalen in het Nederlands. En dat was de Amerikaanse Playboy. Daar stond het interview in. Daar was het iets van 20 pagina's of zo. En ik moest dat dan vertalen. En dat was allemaal jive talk. Dus het was heel ingewikkeld, man. Ja. En ik, het was een soort proefopdracht. Dus ik heb ook wat Amerikaanse vrienden van me ingehuurd om te vragen wat bepaalde dingen betekenen.
Ja.
Maar zo ben ik daar ingerold toen.
Maar dat was dus zeg maar weer een stap in je carrière. Wat ik wel leuk vind, en dat wist ik niet van je, dat je met je vader begonnen bent. Als 9 jaar ging je mee, dan ging je dan ruiken. Toen ging je geld verdienen met advertenties controleren.
Ja.
Nou, toen ging je gewoon zeuren. En toen ging je voetbalstukjes schrijven en daarna popstukjes, popmuziek. En daarna kwam je eigenlijk wel bij het Blad der Bladen terecht.
Playboy. Ja,
En dan kan ik me ook voorstellen dat je ook wel in een soort establishment terechtkomt. Want bedoel, Playboy, daar zie je niet zomaar.
Nee, dat was ook zo. Ik was ook best wel trots. Ik werd aangenomen. En ik weet nog dat ik toen nog 3 weken vrij had. En toen was ik met mijn toenmalige vriendin en vrienden gingen we naar de Ardennen om een week vakantie te vieren. En toen plotseling begon ik me heel erg zorgen te maken. Ik dacht, kan ik dit wel, weet je wel? Want dat was heel hoog niveau ook.
Ja.
En er zat heel veel humor in de teksten ook. Want Mick Boskamp was toen een van de schrijvers van, de belangrijkste schrijver van Playboy. En die had heel veel humor. Dus ik heb toen heel veel stukjes bekeken ook die hij schreef.
Ja.
Ja, en dat, en dan... Niet geïmiteerd natuurlijk, maar dan krijg je toch een soort gevoel van wat je moet gaan doen en zo.
Ja, want alles wat jij tot dan toe gedaan hebt, dat heb je gewoon jezelf aangeleerd.
Ja, eigenlijk
is
dat, wel,
is,
ja.
Is, ben je autodidact of
ja, eigenlijk wel dan. Ja. Ja. Maar als ik iets graag wil, dan ga ik er ook 100% voor. Ja. Dat is met alles.
Ja.
Want ik heb ook heel lang gefotografeerd. En ja, wilde ik eigenlijk ook gewoon super mooie foto's maken. Ja. En ook de meest perfecte afdrukken, allemaal analoog nog. Ja. En dat is me toen uiteindelijk ook wel een beetje gelukt. Ja.
Bij Play with the Boy, wat is dat belangrijkste wat je geleerd hebt eigenlijk? Waarom vraag ik dat? Want Telegraaf is natuurlijk heel erg Nederlands gefocust. Ja. Playboy is een internationaal blad, een franchise.
Ja.
Maar wat heb je daar geleerd?
Nou ja, wat heb ik daar geleerd? Nou, heel veelzijdig te zijn. Want de verhalen gingen echt over sport, maar ook over de maatschappij.
Ja.
En met een hele kritische hoofdredacteur dus. Dus ja. Ik moest daar heel erg mijn best voor doen om die stukken te schrijven. Ja. Ik was ook altijd best wel bang of het als ik iets inleverde, of het goed was of niet. En vaak kreeg je toch terug.
Ja.
En dan moest het toch deels over.
Ja.
Dus dat heb ik. Nou, wat ik daar heb geleerd is om kritisch te kijken naar verhalen eigenlijk vooral. En ook om tijdloze verhalen te maken. Want als wij ideeënvergaderingen hadden en je kwam met een idee, ja, het moest echt goed onderbouwd zijn. En het moest echt iets zijn wat ook een jaar later nog steeds wel een beetje hout sneed en zo.
Ja, want een Playboy is een ander blad dan een Telegraaf of een hitkrant. Dat zijn periodieke bladen.
Precies.
Die pakken het nieuws van de
Dag eigenlijk.
Van de dag of van de twee weken daarvoor met de hitkrant. Ja. En daarna gaat het iets verder in.
Klopt.
Maar Playboy is eigenlijk een van de eerste koffietafelbladen, denk ik. Hè? Dat is...
Ja, als je het nu ziet, is het heel lelijk.
Maar goed, ik als, als jonge jongen was de Playboy natuurlijk. Ja, dat was een beetje
voor mij ook,
de rode oortjes.
Ja, maar dat was het voor mij ook, man.
Ja,
dus... Want ik zat nu die documentaire te kijken op RTLZ over Hugh Hefner.
Ja.
Nou, die had ik heel hoog zitten natuurlijk. Ja. Maar die is echt wel een beetje van zijn voetstuk gevallen door alles wat er is gebeurd. Maar dat was wel dat wereldje. Dat was natuurlijk te gek. En dat ik was een van de vier redacteuren. Dus dat was best wel uniek, want alle mensen die daar zaten, die zaten er ook echt langer dan 10 of 20 jaar meestal.
Ja.
Dus er was heel weinig verloop bij die...
Was het een glamour wereld? Zoals mensen misschien denken dat jij alleen maar het grote artiesten en in het Amstel Hotel een lekker...
Nou, niet helemaal hoor. Nee. Dat was niet helemaal zo, want... Want we zaten op een heel saai kantoor in Haarlem, in Schalkwijk. En dat was... mensen zeiden ook wel eens tegen mij, vrienden, van nou, dan kom ik voor een keer langs. Alsof daar allemaal blote vrouwen ook rondliepen, weet je wel.
Nee, dat was niet zo.
Nee, dat was niet zo.
Nee, maar ik denk wel dat mensen dat beeld hadden. Want ik weet dat je daar gezeten hebt. En als ik dan iemand vertel, Willem Baarsen, die heeft Playboy gedaan.
Ja.
Weet je, dat is toch een soort eikpunt in jouw carrière. Wat ben je na Playboy gaan doen?
JFK eigenlijk. Ja. Nou, en tussentijds ook L heb ik veel voor gefotografeerd en gefreelanced. Ja. En ook wat buitenlandse bladen. Ja. De Face heb ik ook wat voor gefotografeerd. Okay. Ja, dat bestaat nu weer opnieuw, maar dat was vroeger ook een bekend blad.
Ja.
Nou, even terugkomen nog op Playboy. Want je vroeg, wat heb je geleerd? Nou, vooral humor. Dat is een van de rode... Ja. Dat is de rode draad geweest binnen Playboy, vond ik. Dat we hadden redacteuren en Guus Luiters. Dat is ook een bekende schrijver eigenlijk. Romanschrijver. En Mick Boskamp met name. En die Jan Heemskerk senior.
Ja.
Ja. De humor bij Playboy, dat was zo sterk. Zijn
grote namen ook, hè?
Ja, best wel.
Boskamp en Jan Heemskerk zijn grote namen. En humor vind ik dan ook wel opvallend. Want ik denk dat dat nog wel eens ontbreekt in de hedendaagse lectuur. Mag ik geen literatuur nu noemen, denk ik, lectuur.
Nee.
Maar je zegt net JFK, want JFK kennen we ook allemaal, omdat het toch al een van de langere lopende echt mannenbladen is. En een mannenblad is op zich ook best wel bijzonder.
Klopt.
Nowadays, omdat het eigenlijk allemaal wel vrouw gefocust is.
Ja.
Dat heb jij opgezet, dat blad?
Nee, ik was... ze waren bezig met een dummy. Het eerste nummer, een proefnummer was dat.
Ja.
Was bij Yves Geiraat, die ik trouwens ook heel hoog heb zitten. Ik was toen op reis met Playboy naar New York met een groepje journalisten. En daar zat een meisje bij. En zij, daar had ik wel een hele goede klik mee. Ze zijn naar honkbal geweest en eigenlijk de hele week samen dingetjes gedaan. En zij was betrokken bij die eerste JFK. En we hadden zo'n goede klik dat uiteindelijk toen het blad uit was, toen was ik eigenlijk vol bewondering. Want ik had er eigenlijk niet zo'n hoge pet op van wat er zou komen. Maar ik vond het heel mooi. En toen liep het ook heel goed qua advertenties en ook qua verkoop. En toen dacht Yves, want het was eigenlijk een soort proefballon, die eerste editie. Maar ja, hier moeten we mee doorgaan. En toen zochten ze een hoofdredacteur. En dankzij dat meisje ben ik toen uiteindelijk daar beland.
Hoe lang heb je het JFK gedaan?
Ja, 17 jaar. Super lang. Vanaf het tweede nummer. Ja. Ja. Alleen het eerste nummer niet gemaakt.
Nee.
Tot het 99ste nummer. Dus het 100ste nummer heb ik ook net niet gemaakt.
Oh. Nou, misschien is dat ook juist wel mooi. Ja, dat
beter
je dat niet
eigenlijk, vind ik ook.
Als ik aan de meeste gasten in deze podcast, die ken ik. Ik ken jou van het hele journalistiek. We zijn samen op reis geweest. Ja. We hebben leuke dingen gedaan. En als ik altijd zag als jij kwam, dan, zoals ik net al zei, werd ik altijd van, nou, dan moet ik toch wel even iets anders aantrekken. Want voor mij ben je, ik vind jou echt, voor mij, in mijn, jij bent stijl.
Nee, man.
Jawel, jij bent stijl. Als ik jou zie, ben je altijd heel goed gekleed. Je bent, als ik jou hier zit, een mooie grote zwarte bril op, ik hou daarvan. Is dat iets wat je... Je houdt van mode.
Ja,
mode, jouw stijl, je houdt er van goed uitzien. Dat kan jouw vriendin die hier achter zit ook beamen, denk ik. Waar komt dat vandaan? Is dat ook iets wat je al van je ouders hebt meegekregen? Of?
Nee, niet van mijn ouders meegekregen. Nee, dat heb ik. Waar komt dat vandaan? Dat is best wel een goede vraag, want dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar ik heb het wel van jongs af aan. Heb ik dat interessant gevonden? Weet je, ik. Ik ben nog van de tijd dat jeans in Nederland niet bestonden.
Yeah.
En dat kwam toen ik op de middelbare school zat. Toen zag ik voor de eerste keer een Levi's jeans.
Yeah.
Nou, die wilde ik ook hebben. Want er was een jongen in een hogere klas toen. Die had er een. Gevraagd waar die had gekocht. En er was maar één plek in Amsterdam waar je toen jeans kon kopen. Levi's. En Lee had je dan ook net nog, volgens mij. En die winkel is nu net... Een maand geleden dichtgegaan. Ach. Was het Werkmanspaleis. En die hadden alle merken jeans. En,
Werkmanspaleis was bedrijfskleding.
Ja, bedrijfskleding, klopt. Ja. Ja. En ze hadden dan jeans ook.
Ja, jeans was van origine. Een werkkleding.
Tuurlijk, klopt.
Een werkbroek.
Ook. Ja. Maar dat is mijn eerste aanraking geweest met mode eigenlijk, denk ik. Toen zat ik eerste klas middelbare school.
Ja.
Ja, en dat heb ik eigenlijk altijd wel leuk. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Ik vind het gewoon mooi om, om er goed verzorgd.
Ja,
en,
want dat kon je natuurlijk bij Playboy. Was natuurlijk ook best wel fashion en stijl. Ja. En een beetje bovengemiddeld, laat ik het zo zeggen. En dat kun je ook weer doortrekken in JFK. Ja. Want als JFK was echt wel mooie dingen voor mooie mannen.
Klopt.
En dan is iedereen zijn mooie man natuurlijk. Maar wel, dat zet je allemaal mooi neer.
Ja.
Bewaakt je dat ook? De zo'n gedachte daarachter?
Ja, zeker. Want mode was natuurlijk een belangrijke pijler van het blad. In eerste instantie, later minder. Nou, de pijlers van het blad bestonden eigenlijk ook uit muziek en film en lifestyle vooral. Maar mode was in eerste instantie ook een hele belangrijke pijler. En dat kwam omdat wij best wel veel mode-adverteerders hadden ook. En dat is eigenlijk in de loop der tijd een stuk minder geworden. Omdat op een gegeven moment kregen we modemerken erbij die wat minder high-end waren.
Ja.
En daardoor vielen de high-end merken eigenlijk een beetje weg. En ook die low-end merken, die verdwenen ook steeds minder. En het kwam mede door de crisis, maar ook door corona de afgelopen jaren natuurlijk.
Ja.
Dus we hadden eigenlijk nauwelijks meer modemerken die adverteerden bij JFK.
Na de break hoor je van Willem Baars waarom hij met Motmot is begonnen en toch weer een blad neerzet in Nederland.
Hallo Motto.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Motorola Smartphones. Motorola maakt slimmere technologie voor iedereen. Kijk maar eens naar de Motorola Edge 30. Een 5G-toestel met een schitterend design, fantastische 50 megapixel camera en 6,5-inch OLED-scherm met een verversingssnelheid van 144 Hz. Find your Edge met de Motorola Edge 30. Wat ook bijzonder is, hè, want je bent een bladerman. Bladerman / internet doe je ook, maar je bent hoofdzakelijk bladerman. Is dat die wereld is, sinds jij met JFK bent begonnen, is natuurlijk ontzettend veranderd. Ik denk, bij nummer 2 deed iedereen nog bladen kopen.
Ja.
Ik heb vroeger ook bladen gekocht en ik weet de namen niet meer, maar ook stijlbladen. Toen woonde ik nog in de polder in Zeeland en En dat liet ik komen, want dan keek ik mijn ogen uit van die wereld kende ik helemaal niet. De oren is ook wel een muziekblad, maar ook dat ook bepaalde Amsterdamse feel aan het. Ja. Maar die markt is natuurlijk best wel in elkaar gedonderd.
Klopt.
Zeg maar, hoe heb je dat ervaren de afgelopen jaren?
Nou, dat is best wel frustrerend geweest natuurlijk, omdat ik twee keer een faillissement heb meegemaakt. Eerst bij Yves Geiraat. En dat vond ik best wel vervelend. Dat kwam door de crisis.
Ja.
Want hij was vooral heel groot met die luxury fairs en de millionaire fairs toen. Ja. Vooral in het buitenland. Rusland was een hele belangrijke bron van inkomsten voor hem. En dat stortte als een pudding in elkaar. En vervolgens ging zijn mooie bedrijf ook naar de Filistijnen. En toen ben ik meegegaan met de investeerder die hij uiteindelijk moest benaderen om het bedrijf te redden. Op een gegeven moment was een deel van het bedrijf van Yves werd failliet verklaard. Uh-huh. En JFK liep goed, dus dat hadden ze in een andere BV volgens mij gestopt. En daar kon ik mee verder.
Ja.
En dat was de skihut. En daar heb ik ook 4 topjaren meegemaakt. Maar ook zij kregen het op een gegeven moment moeilijk. En toen werd het blad weer te koop gezet. Er waren 4 gegadigden die het wilden hebben. En uiteindelijk zijn we bij VDS. Dat is de maker van Top Gear in Nederland terechtgekomen.
Ja.
en dat was ook in een moeilijke periode.
Ja.
Maar zij zagen er brood in. En toen kwam corona natuurlijk. Dus de afgelopen jaren heb ik ik ben in september gestopt bij JFK. Maar die jaren ervoor heb ik met heel veel bezuinigingen te maken gehad. Ja. Het feit dat mensen moesten vertrekken bij ons. En uit zichzelf zijn vertrokken. Dus ik heb 3 jaar lang het blad eigenlijk in mijn eentje moeten maken met de art director. En dat was het. En dat was natuurlijk niet zo heel leuk.
Dat is zwaar.
Zwaar was het nog niet eens. Het was meer frustrerend. Omdat je dan denkt van, je hebt helemaal geen klankbord meer. Een redactie is toch wel fijn om te hebben.
Ja.
Omdat je met z'n allen het blad maakt. Ja. En
dan komen we een beetje bij de reden waarom jij hier zit. Ik heb je altijd al een interessante man gevonden. Jawel, dat mag ik zeggen. En toen zag ik op Instagram opeens, ik wist dat je weg was bij JFK. Ik denk, die gaat nu rustig aan doen.
Ja.
Dat ik een beetje, kleine klusjes doen en een beetje genieten van zijn kledingkast en van Amsterdam. Maar ik zie dat jij toch weer het nieuws begonnen bent.
Ja.
En dan toch weer een blad.
Ja, klopt ook.
Waarom?
Nou kijk, dat is ook wel een interessant verhaal, denk ik. Maar 1,5 jaar geleden was ik best wel gefrustreerd door het feit dat ik steeds minder kon doen bij JFK. Omdat ik minder budget had. En ook omdat er steeds meer moest worden bezuinigd. En ik zag dat zelf, vond ik dat de kwaliteit van het blad achteruit ging.
Ja.
En ik weet, de mensen bij VDS waren top hoor. Het waren allemaal heel aardige mensen en hadden ook hart voor de zaak. Maar toch had ik het gevoel dat het daar niet zo heel goed matchte. Want stel dat wij een punaise adverteerde plotseling hadden, dan moest ik een verhaal maken over punaises.
Ja,
en het werd te commercieel, vond ik uiteindelijk. Nou ja, en dat frustreerde me best wel.
Ja.
En op een gegeven moment heb ik daar fysiek last van gekregen ook. Door de stress heb ik heel licht hartinfarct gehad. Maar dat had wel met stress te maken vooral.
Ja. Ja.
En frustratie, dat zegt mijn cardioloog.
Ja, maar ik geloof dat.
Ja, dat geloof ik ook. Ja. Dat geloof ik ook. En toen moest ik 2 maanden mocht ik eigenlijk niet zoveel doen. Moest ik een beetje herstellen. En op een gegeven moment zat ik op de fiets. Ik weet nog precies waar. Het was een hele mooie dag in juli. Dat is dan nu bijna 2 jaar geleden. Ja, 1,5 jaar geleden.
Ja.
En Esquire was net de stekker uitgehaald.
En ook zo'n...
Ja, ook een iconisch blad. Prachtig blad. Ja. Dat vond ik eigenlijk mooier dan JFK. Ja. Want er zat een mooiere vormgeving. Het was iets meer high-end.
Ja.
En toen... ik reed op een brug bij de Ferdinand Bolstraat. En plotseling dacht ik, ik moet Arno Kantelberg bellen. Want samen zijn we gewoon heel sterk. En ik wist dat ik binnen een jaar ongeveer wel zou stoppen bij JFK. Dat was een afspraak ook, min of meer. En ik dacht, als wij samen de krachten bundelen, dan zijn we super sterk. Want ik voelde ook dat heel veel adverteerders merken behoefte hadden aan een platform nog. Want wij kregen adverteerders van Esquire. Die gingen plotseling bij gebrek aan keus gingen ze naar JFK. Ja. En dat voelde ik heel erg aan. Maar ik dacht ook, we moeten juist iets veel hogers beginnen. Want ja. als wij iets heel moois maken, van onze eigen kracht uitgaan, dan zijn er wel merken die daar zich bij willen aansluiten. Ja. Dus niet uitgaan, niet denken, we gaan bezuinigen en dan ziet niemand het en dan blijven de adverteerders wel hangen.
Ja.
Nee, ik dacht, we moeten iets het mooiste maken wat er in ons zit.
Ja.
En dan hopen we en denken we dat er wel merken bij willen horen. En dat, zo is dat blad eigenlijk ontstaan. En dat blijkt ook het geval te zijn, want we hebben waanzinnig mooie merken die zich aan ons hebben verbonden eigenlijk nu.
Ja, ik heb het eerste exemplaar van hem gekregen. Ik had hem met alle liefde gekocht, maar ik heb hem gekregen. Ja, en dat waardeer ik heel erg. Is het zo dat, dat intrigeert mij dan, je neemt hier best wel een risico mee. Want nogmaals, de bladermarkt is niet top. Ik denk wel dat er een soort rock bottom is geraakt. En dat er juist wel weer plek is voor mooie, goede, met zorg gemaakte en vooral liefde gemaakte bladen. Die misschien niet tijdloos, maar wel lang meegaan. Hè? Voor de mensen, kijk maar eens eventjes in de kiosk straks. Dat ding weegt ongeveer 3 kilo. Hij is echt heel dik. Dus het is niet zo dat je hem in een middagje uitleest. Nee. Je kan hem wegleggen. En, je zegt dan net al kwaliteit, maar wat is de gedachte achter het blad? Heet mot heet het?
Ja, mot. Ja, naar de mots natuurlijk. Ja. Hè? Die website bestond eigenlijk al. Want Arno is, nadat de Esquire was gestopt, een half jaar later een website begonnen die mot heette. Ja. En dat is, het is een lekkere naam, vonden we.
Ja.
En, of vond hij eigenlijk. En hij was fan van Paul Weller. Ja. Dus en dat is eigenlijk de oermot, de motvader.
Ja.
En daarom was die naam eigenlijk gekozen.
Ja.
Maar het is ook een beetje een abstracte naam. Het had ook Piet kunnen heten of zo, dat maakt niet uit. Maar de gedachte achter het blad vroeg je, of niet?
er zijn verschillende dingen aan de hand. Je hebt heel lang heel hard gewerkt. Je hebt veel stress gehad. Dan hebben we het over jou persoonlijk.
Ja, maar het is alleen de laatste 3 jaar geweest.
Ja, dat weet ik wel. Hadden, maar je hebt er een hele lange carrière op zitten. En dan toch ga je zo'n avontuur beginnen. Dat is één. Want zo'n blad maken, dat is gewoon heel veel werk. Er zitten ook best wel weer lange avonden bij en zo. Ja. Dus toch laat je jezelf weer op om dat te doen.
Ja.
Met de gedachte van, als we maar goede dingen maken, dan komt dat wel goed. En dus mijn vraag is eigenlijk van, wat is dan de gedachte achter het blad? Inderdaad, een goede kwaliteit, maar willen jullie de lezer
opvoeden?
Opvoeden om zich mooi te kleden of juist laten zien?
Het is eigenlijk zo dat wij het leven een beetje voor mannen. Hè? Het is voor alle mannen ook. Ja. Niet alleen maar voor macho's of voor mensen die van mode houden. Het moet eigenlijk voor alle mannen zijn.
Ja.
Toch Arno zegt het al mooi, een laagje vernis. Het leven een beetje een extra laagje vernis willen geven.
Ja.
Iets wat ze pakken, wat ze weer neerleggen, wat ze lezen. En dan waar ze trots op zijn om het te hebben. Net zoals een mooie iPad, weet je wel. Dat is ook, ook een mooi bezit of een hele mooie stoel. Zoiets willen we eigenlijk geven.
Wat wil je dat mensen eruit halen uit het blad? Is dat plezier, entertainment, of wil je ze ook iets meegeven? Staan er bijvoorbeeld ook stukken in het blad of interviews?
Ja, het is ook wel enigszins educatief, want we hebben verhalen over kunst en cultuur.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk wel, wel boeiend ook, denk ik. En dat zijn mooie interviews overigens ook natuurlijk. Ja. Dus we willen ook wel dat mensen er wat van opsteken. Dat is zo, maar het moet vooral onderhoudend zijn ook wel. En het moet esthetiek, dat is eigenlijk de rode draad binnen het blad. Dus elke pagina wilden we heel mooi maken. We wilden zorgen dat elke foto die erin staat ook heel mooi is. Dus schoonheid speelt wel een belangrijke rol in dit geheel eigenlijk.
Zijn er dingen die je geleerd hebt de afgelopen jaren bij Playboy, bij JFK, die daarin terugkomen? Bijvoorbeeld, je had net de humor was heel erg belangrijk.
Ja.
Is dat ook iets wat je dan, is dat een element bijvoorbeeld wat terugkomt?
Humor niet per se, nee. Dat is best wel een serieus blad.
Ja.
De fotografie wel. Want ik heb bij JFK ook vanaf het begin geprobeerd met de beste fotograaf van Nederland te werken. Uiteindelijk kon dat wat minder goed, omdat we minder budget hadden.
Ja.
En ditmaal, nou ja, hebben wij met de mooiste, ja, de beste schrijvers en de beste fotograaf van Nederland. En ver daarbuiten hebben we dit blad kunnen maken. Dus ja, het gevoel voor esthetiek heb ik een beetje aangeleerd bij JFK. Mede door Mick Boskamp, moet ik eerlijk zeggen. Want dat was iemand die daar heel erg mee bezig was altijd al. Met mooie dingen en met kleding ook.
Ja.
En dat is wel een leermeester voor mij geweest. En bij JFK heb ik dat eigenlijk een beetje in een onderjasje gegooid.
Ja.
En nu hebben we dat eigenlijk geperfectioneerd, vind ik.
Dus als ik jou net ook goed begreep, dan staat... zeg maar, de kwaliteit en het blad staat voorop. En de commercie is natuurlijk super belangrijk. Want
uiteindelijk willen we
draai je op. Maar je gaat niet meer voor een punaise een stukje schrijven.
Zeker niet. We zijn ook best wel kritisch met de merken die zich bij ons willen voegen. Want wij willen eigenlijk het niveau heel hoog houden. En we willen wel echt uitgaan van onze eigen kracht. Dus wij zullen ook niet heel veel advertorials gaan plaatsen. Het moet heel erg goed bij het blad passen. En anders houd het op. We hebben nu ook wat merken afgeslagen die eigenlijk wel wilden adverteren.
Oké.
Okay. Omdat wij, ik zal geen namen noemen. Maar we vonden ze eigenlijk niet passen binnen het blad. Want wij richten ons echt op het niveau Gucci Prada.
Ja.
En als daar dan plotseling CNA tussen staat. Met alle respect voor CNA.
Ja.
Ja, dan gaat Gucci en Prada gaan dan niet mee.
Nee, dat...
Dus wij hopen eigenlijk dat door dat... wij willen... twee nummers maken en dan hopen we dat we die high-end merken er ook bij krijgen. En we hebben eigenlijk allebei best wel veel geïnvesteerd in dit blad.
Ja.
Maar we denken dat het zich uiteindelijk gaat lonen. En we hoeven er geen geld aan te verdienen. We willen eigenlijk alleen maar break-even draaien. Dan is het goed.
Waarom is het dan goed?
Nou, omdat we gewoon... We hebben bewijsdrang. We willen gewoon iets moois maken. Iets waar we heel trots op zijn. Dat is eigenlijk het uitgangspunt geweest.
Ja.
En geen compromissen sluiten ook dat we dit moeten doen of dat moeten doen. Nee, we willen gewoon dit doen. En gelukkig is er één iemand geweest die heel erg in ons heeft geloofd. Dus die heeft ook behoorlijk voor geïnvesteerd in papier. En ervoor gezorgd dat het papier nog beter was dan we eigenlijk al wilden. Dat is Ewart van der Horst geweest. Die heeft... dus de eigenaar van Pilot Studio. En die vond wat wij deden zo te gek dat hij dacht, nou, hier ga ik in mee. Dus dat is wel mooi geweest.
Ja, goed verhaal. Hey, ik voor deze podcast, we zijn er twee vragen. De eerste vraag heb ik antwoord. En de tweede vraag is, de sponsor van deze podcast, die geeft mij de gelegenheid, of jou de gelegenheid, om een smartphone weg te geven aan iemand die veel heeft betekend.
Die gaat naar die persoon toe ook.
Ja, die gaat naar die persoon toe.
Die
mag jij weggeven. En dus mijn vraag aan jou was, wie zou jij dat toestel willen geven?
Nou ja, die zit eigenlijk hierachter dan.
Die zit eigenlijk hierachter,
Ja, die zou ik dat toestel wel willen geven. Want die heeft echt behoefte aan een nieuw toestel. Ja. En zij is heel belangrijk voor mij, omdat ik... ik ben 4 jaar een beetje single eigenlijk.
Ja.
En ik heb best wel wat gedate ook, ook wel frustrerend. Want ook via een website uiteindelijk. En dan dan merk je dat het eigenlijk zinloos is. Het kost heel veel energie en uiteindelijk komt er nooit wat uit.
Ja.
En toevallig hebben wij elkaar ontmoet op een heel bijzondere manier. Want het was mijn laatste dag op Lexa.
Ja.
En... en mijn vriendin zat daar toen even als een proefperiode op. En ik vond haar heel leuk. En ik dacht, ik stuur haar een bericht dat ik er vanaf ging. Een totaal ongeloofwaardig bericht ook. Ja. En ik gaf haar mijn nummer. Ik dacht, dat trapt ze nooit in. Nee. Want dat klonk heel onaardig. Maar toen kreeg ik een paar dagen later toch een berichtje van haar.
Ja.
Toen hebben we gebeld en dat was meteen raak.
Ja.
Nee, ik dacht eigenlijk, er is een ander voorbeeld voor mij. Diana Kuip.
Ja.
Maar zij heeft een hele mooie smartphone. Dus zij heeft hem niet echt nodig.
Nee.
En zij is ook heel belangrijk voor mij geweest. Want dankzij haar ben ik bij JFK terechtgekomen. Ja. En heb ik mijn carrière kunnen uitbouwen eigenlijk.
Diana Kuip is best wel een bekende naam.
Zeker.
In de bladenwereld. Wel mooi, want het gaat om liefde.
Ja. Ja.
Hè, Willem? Ja, het is,
nou, liefde is een belangrijke...
Liefde voor je vak.
Ja,
liefde voor het stijl. Hè, voor de mooie dingen van het leven. Dat uitdragen. De liefde voor de bladen. En die liefde... Zoveel liefde hebben voor het blad. Dat je daar toch weer Je zegt net, ik steek daar zelf veel tijd en geld in. En dat vind ik bijzonder, want je hebt je hele leven gewerkt. Ja, dan zou je ook kunnen zeggen van, nou ja, ik zet het op de bank en dan ga ik daar leuke dingen van doen. En dan toch ook weer de liefde vinden. En ik heb de dame in kwestie mogen ontmoeten. En ja, dat is echt leuk om te zien als mensen dan weer dat, of je nou 16 bent of 56 of 65, het maakt niet uit. Weet je, dat is dezelfde uitstraling. Dat vind ik heel erg mooi. Willem, dank je wel voor je gesprek.
Ja,
ik vind het heel fijn. En dat meen ik serieus. Voor mij ben je toch altijd wel mijn stijlidool geweest. Ja. En leuk dat je deze podcast wilde doen. Als laatste, wat wil je de luisteraars meegeven? Wat is een Willem Baars uitspraak?
Nou ja, dat je toch voor je gevoel moet gaan, vind ik. Ja. En voor mij, je hebt het net over geld op de bank zetten. Nou, ik heb helemaal geen geld, dus ik kan niks op de bank zetten. En geld is ook voor mij nooit belangrijk geweest, weet je wel. Ik heb gewoon eigenlijk geen cent op de bank. Dus ik moet het altijd maar zien te rooien en zo. En dat lukt ook altijd wel. Maar ik heb vooral gewoon mijn hart gevolgd eigenlijk altijd. Ja. En gedacht, nou... een tip is wel, vind ik, dat als je ergens voor wil gaan... of als je een droom hebt, dat je daar echt 100% voor moet gaan. Dat heb ik met Playboy gemerkt.
Ja.
Daar wilde ik zo te graag terecht komen dat ik echt... met het lood in mijn schoenen naar de redactie ging. Want die redactie was best wel een heftige redactie. Met name Jan Heemskerk, die was heel streng.
Ja.
En werd je een beetje voor lul gezet als je binnenkwam. Maar ik heb het toch elke week gedaan. En uiteindelijk ben ik er terechtgekomen. Ja. Dus doorgezet. Doorzetten.
Ja. Willem, ik zou zeggen, arm op de bank, rijk in het hart. Dank je wel voor je tijd.
Ja, jij bedankt. Dat was superleuk. Ja, super. Ja.
Je luisteren naar de podcast Kan Niet, Bestaat Niet. Een productie van Kles Media met dank aan Motorola.